SBS Radio.
De zomervakantie in Europa is bijna voorbij. En daarom gaan het Verenigd Koninkrijk en de EU weer praten over een Brexit. Hard of zacht, een scheiding komt naderbij. In het Britse parlement werd deze week een regeringsstandpunt door twee ministers gepresenteerd die op een wens voor een zachte Brexit wijzen. Vooral met het oog op de cross-channel handel natuurlijk. Dr. Otto Holman is de EU-kenner bij de Universiteit van Amsterdam. Kan het Verenigd Koninkrijk aparte onderhandelingen regelen?
Nou ja, kijk, de Britten hebben van de kant van de EU wordt er voortdurend gezegd dat de Britten niet ten eerste hun zaakjes niet op orde hebben. En ten tweede leven in een hele andere wereld en denken dat zij er zo makkelijk uit kunnen stappen met behoud van alle voordelen, maar zonder alle nadelen. En dat het allemaal maar zo makkelijk gaat. En ja, het is toch... Ik zag toevalligerwijs vandaag een foto van David Davis, dat is de onderhandelaar namens Groot-Brittannië, die Brexit met de Europese Unie moet dooronderhandelen. En die zit daar aan de onderhandelingstafel en dan zit daar tegenover Michel Barnier, dat is de Fransman die namens de Europese Unie onderhandelt. Ja. En die heeft allerlei papieren voor zich en ook zijn medewerkers hebben allerlei papieren voor zich. En die rare David Davis, die zit daar gewoon helemaal zonder enig...
Uit een losse hand.
Ja, uit een losse hand, ja. Ik heb toch een beetje het idee dat toch, misschien dat het nu langzamerhand van de grond komt. Want er is nu deze week een government paper, een regeringsstandpunt gepubliceerd. Waar dan het standpunt van Groot-Brittannië ten aanzien van wat te doen na Brexit wordt neergelegd. Het is natuurlijk ook een beetje komkommertijd hier in Europa. En de vakanties zijn zeker in landen in het zuiden van Europa, Spanje, Portugal, Griekenland. Die zijn de hele maand, Frankrijk, die zijn de hele maand augustus zijn ze op vakantie.
Ja.
Wat wij dan in Nederland noemen komkommertijd. Dus ja. Het gaat nu de komende weken gaat het weer langzamerhand van start.
Vooral deze week. Twee Britse ministers hebben hun plan bekendgemaakt voor een zachte Brexit. Is dat haalbaar?
Nou ja, kijk, Farage, de grote Brexiteer, die zegt al, als ik wil een harde Brexit. En als dit erdoor komt en als ze dus echt een zo zachte Brexit gaan voorstaan, wat feitelijk neerkomt op Remain, hè, dus in de Europese Unie blijven, dan ga ik weer de politiek in, want hij is uit de politiek gestapt omdat hij zijn doel had bereikt, dacht hij. En dan zei hij, kondig nu al aan, nou dan ga ik ernstig overwegen om weer terug te keren in de politiek. Dus van de kant van Groot-Brittannië, binnen de regering mee, zijn er twee kampen. De ene kamp zegt van we moeten het referendum naleven en dat zegt we moeten een harde Brexit doorvoeren. Dat betekent dus dat we na 2019 uit de Europese Unie treden. En er zijn een aantal anderen die eigenlijk liever in de Europese Unie zouden willen blijven en die nu op de kaart spelen van een zachte Brexit. En daar gaat dat paper over. En die paper, de officiële regeringsstandpunt, die lijkt nu in eerste instantie de overwinning voor de softies, de zachte Brexit-aanhangers op te leveren. En dat zou dus dan betekenen dat ze dus na 2019, als de onderhandelingen zijn afgerond, dat er dan een lange transitie, een overgangsperiode komt, waar dan uiteindelijk Groot-Brittannië binnen een soort van douane-Unie-achtige constructie met de Europese Unie blijft. Kijk, en daar zitten twee dingen aan. Ten eerste is het nog maar de vraag, hier wederom, het niet two to tango, of de Europese Unie dit wel zo zal accepteren. Maar er is nog een tweede punt, en dat is dat het technisch heel erg moeilijk zal zijn. Want ik weet niet of de gemiddelde luisteraar in Australië echt geïnteresseerd in een technisch verhaal, maar heel kort, een douane-Unie gaat over het vrij verkeer van goederen.
Ja.
En wat wij inmiddels in de Europese Unie hebben bereikt, is een vrij verkeer van personen, van goederen, van kapitaal en van diensten. En dat noemen we dan de interne markt, de single market. Ja, en daar zit een groot verschil tussen een douane-Unie, dus het vrij verkeer van goederen, en een interne markt. Een van de grote problemen is de techniek, de technische standaards. Welke producten kunnen vrijelijk over de grens heen worden verscheept, verhandeld en gekocht? Nou, daar zit een tariefmuren, de problematiek zit eraan verbonden. Maar het belangrijkste nog is de technische standaards die daaraan verbonden zijn. Van als een product gemaakt is in één land, mag het dan vrijelijk worden verkocht in andere landen. Daar hebben we het over voedselveiligheid en hebben wij over allerlei andere zaken. Nou goed, dus met andere woorden, Groot-Brittannië heeft nu die paper gepubliceerd en er wordt gesproken over een douane-unie. Maar de problematiek is veel complexer en ik heb nog steeds de indruk dat Groot-Brittannië de complexiteit van een Brexit in hoge mate onderschat.
Is eigenlijk verbazendwekkend, want de Britten zijn niet op hun achterhoofd gevallen. Dus die zullen weten dat alle wetten teruggeroepen moeten worden, nieuwe wetten aangepast moeten worden. En dat zonder een financiële regeling en een overeenkomst, dat eigenlijk allemaal heel moeilijk zal gaan.
Ja, je mag hopen dat je gelijk hebt, dat de Britten dus niet dom zijn en dat ze dus dat zich allemaal wel realiseren. Maar ja, kijk.
Is het wishful thinking? Het gaat wel weg als we maar goed lang genoeg zitten zaniken?
Nou, dat is misschien ook wel een beetje het punt, maar in de constructie van de Europese Unie is handelsbeleid gedelegeerd naar de Europese Commissie. Mm-hmm. En daar zitten de mensen met expertise. Dat is eigenlijk al aan het begin. We hebben het geloof ik ook wel eens een keertje in een gesprek maanden geleden al eens een keertje benoemd. Dat een van de problemen waar Groot-Brittannië mee te kampen heeft, is dat men gewoon de expertise mist. De expertise zit in Brussel. Want waarom zouden ze zelf een heel opgetuigd handelsministerie moeten in stand houden als de belangrijkste handelsakkoorden en de onderhandelingen enzovoort toch vanuit Brussel en door de Europese Commissie zouden worden gedaan? Dus met andere woorden, ze hebben dat langzamerhand afgebouwd. Net zoals Nederland dat ook langzamerhand heeft afgebouwd. Dat is allemaal gedelegeerd naar Brussel toe. En dus ik sluit toch niet uit dat hier ook een expertiseprobleem aan de orde is. Ja, en dat Groot-Brittannië nu erg veel moet investeren om die expertise bij te spijkeren die ze de afgelopen jaren een beetje heeft overgeheveld naar Brussel. Dus dat is wel een punt, denk ik.
Wat is het effect op May van de zachte Brexit-voorstellen? Kan zij zich handhaven?
Ze zit natuurlijk een beetje tussen twee vuur. Ze was zelf in de campagne voor het referendum, behoorde zij tot het kamp van we moeten in de Europese Unie blijven. En ze heeft een beetje een rare U-turn doorgemaakt door zich plotseling ook als premier, als een harde Brexiteer op te stellen. Maar dat gelooft niet iedereen. En dat verzwakt ook haar positie een beetje in die regering. En ze heeft natuurlijk nog wel primus inter pares, de eerste onder gelijken als premier. Ja. Er zijn toch veel te veel ministers die binnen het kabinet proberen haar stoelpoten door te zagen. Bijvoorbeeld Johnson. Maar ook de onderhandelaar die namens Groot-Brittannië met de Europese Unie een akkoord moet zien te bereiken, dus die David Davis, die staat niet aan de kant van mee. Dus aan alle kanten wordt ze toch bekritiseerd, wordt ze aangevallen. En we zullen zien wat er gebeurt, want ze moet nog terugkomen van vakantie. En we zullen zien hoe ze zich zal opstellen in de komende tijd. Wat ik al zeg, er zijn twee kampen in Groot-Brittannië. En die staan toch diametraal tegenover elkaar. En de government paper die dus nu is gepubliceerd, die is gepresenteerd zo van we hebben een compromis in de regering bereikt en de verschillen zijn overbrugd, maar dat gelooft toch eigenlijk naar niemand.
Die David Davis, die schijnt de strategie te volgen van Rule and Divide. Die is langs alle Europese landen geweest om te kijken of er wat te halen viel wat betreft de handel. Heeft dat hem iets opgeleverd?
Nou,
behalve de irritatie van Brussel?
Nou, vooralsnog niet, want dat is dus die Michel Barnier, dat is een Fransman die dus echt een enorme eurofiel is, dus enorm voor Europese integratie is. En dat is ook een Rousdauer die ook al een lange ervaring heeft op allerlei soorten terreinen in de Europese Unie. Dat is echt een van de grootste politici in Europa voor wat betreft kennis, expertise, maar ook zijn aanhoudende pro-Europese opstelling. En die raakt steeds meer geïrriteerd over de positie van Groot-Brittannië en met name ook over die David Davis. En wat hij ermee opschiet is dus irritatie. Ik denk dat hij eigenlijk veel meer ermee bewerkstelligt dat de 27 lidstaten, dus alle lidstaten minus Groot-Brittannië, meer naar elkaar toe trekken en meer één lijn vormen. En zo is ook eigenlijk in de laatste Europese top afgesproken. We gaan als 27 lidstaten gaan we in de onderhandelingen. We laten ons niet uitspelen door Groot-Brittannië en we zorgen dat we één standpunt hebben. En de Europese Commissie heeft ook al een reeks van standpunten en positiepapers geschreven en afgeleverd. En ik kan me voorstellen dat dat een strategie was, verdeling heerst, maar die is vooralsnog weinig succesvol gebleken. Zelfs een land als Nederland, wat toch heel sterk tegen Groot-Brittannië aanschrikt en altijd heeft gezegd dat we hebben een speciale band met Groot-Brittannië. Zelfs Nederland, die schikt zich achter het standpunt, het gemeenschappelijke standpunt van de 27 lidstaten. En het kan ook niet anders, want als je dus dat je laat uitspelen tegenover elkaar, ja, dan is het einde zoek.
Want to hear more stories like this? Subscribe to our regular podcasts on iTunes.